de B van beeld. Voel je als schrijver, denker, ga ze maar door, soms afgunst ten opzichte van de directe impact en de kracht van een beeld?
Ik heb dat wel gehad, ja.
Het spreekt in de verleden tijd.
Ja, ik heb het nu niet meer, dat klopt. Ja. Ik kan me herinneren dat ik op een bepaalde dag bij Philippe van den Bergen kwam. Mm-hmm. Om dan een tragisch voorbeeld van een beeldenmaker te noemen. En dat ik hem zei, Philippe, ik ben daar jaloers op. Het ruikt hier naar de terpentijn uit mijn jeugd. Hè. Trekt hij naar verf, trekt hij naar canvas. Dat is toch geweldig wat jullie doen. En die kracht, mijn vriend Karel Dirks ook, als je daar binnenkwam. Dat atelier, die geur, die verf. Ik heb lang met een vriendin samengewoond die schilderde. En die kracht, hè, die arm die daardoor gaat. Maar als je het in wat breder perspectief bekijkt, ze worstelt net zo goed. Het is net zo goed afzien. Het is net die ene trek te veel waardoor mijn vriend Karel Dirk zei, ik heb een meesterwerk gemaakt, ik heb het daarna mijn voet doorgezet. Ik heb het kapot gestampt. Want uiteindelijk was ik niet content. Ik had één veeg te veel gezet. Het heeft zijn eigen paranoia. Het heeft bij Philippe van den Bergen geleid tot een zeer tragisch einde, bijvoorbeeld. Dus het is niet dat ik ervan uitga dat het gras aan de overkant groener is, wat ik vroeger wel eens dacht. De enige op wie ik echt nog jaloers ben, zijn muzikanten. Dat blijft.
Dat is voor altijd.
Wat zegt?
Dat is voor altijd.
Dat is voor altijd, ja. Omdat er in mij gerateerd muzikant zit. Maar om op het beeld terug te komen. De constructie van de beelden is niet hetzelfde als de perceptie van de beelden. Ik heb zo'n enorme troost, het is zo'n waarde in mijn leven om een museum te kunnen binnenstappen. Om de rust die mij erover valt. Uit welke stress in een grote stad je ook komt. De deuren gaan dicht en je ziet beelden van je denkt, wauw. En je kunt je daarin verliezen, als het ware. Je kunt beginnen kijken, waarom staat die hand zo? Van waar komt dat licht op dat gezicht? Het is 16e eeuw, wat zie ik daar? Waarom zie ik dat op die manier? Waarom doet mij dat iets? Dat is zoiets als helder water drinken. Dus de beelden zijn voor mij ook heel erg heroriënterend in mijn leven.
Ja.
En ik ben heel beeldgevoelig. Ik heb daar dus ook veel over nagedacht. In mijn poëzie bulkt het van de beelden. Ik ben niet de enige Vlaamse dichter bij wie de poëzie heel beeldend is. Denk aan Peter Vrijlst. Ik denk zelfs dat wij als postkatholieken, om het zo te zeggen, een totaal andere omgang hebben met de beelden dan de postprotestanten.
Waarom?
Ik bedoel daarmee, een typisch Noord-Nederlands gedicht is vaak een syllogisme. Als dit, dan dat. En een mooie pointe. Maar kijk eens naar de Vlaamse poëzie, wat voor een beelden daarin rondspoken die niet worden verklaard, die niet worden opgelost. Dat aanlokkelijk, verleidelijk duister van de beelden die de katholieken kennen. Ik ben me er maar van bewust geworden door Roller en Terpentijn te schrijven. En naar de roots van mijn grootvader terug te gaan. En te denken, god ja, die beelden uit die katholieke wereld. Wat een dramatiek, wat een gevoel voor uitbeelding. En je weet, in principe zijn katholieken van de contra-reformatie zijn iconografen. Ja? Zij vereren het beeld van het onzichtbare, van het goddelijke. De protestanten, net als de moslims, zijn iconoclasten. Die gaan ervan uit dat je het hoogste niet mag afbeelden, dat dat blasfemie is. Onze cultuur blasfemeert, dus volgens de rechten en de leer zijn de iconoclasten, blasfemeert wel, door daar een drama van te maken. Vanaf Raphaël wordt die heilige maagd zelfs een sexy meid, om het zo te zeggen, met een kind. En als je dan de Pieta ziet, is die moeder bijna van dezelfde leeftijd als die volwassen man op haar schoot.
Mm-hmm.
Dus die hele erotiek die voor protestanten die recht in de leer zijn eigenlijk een blasfemie is voor ons een vorm geweest om een grammatica te ontwikkelen van het gevoel. En ik wil daar niet te segregerend in denken, maar ik geloof echt wel dat de Vlaamse poëzie veel meer dat gevoel heeft van de diepte en de duisternis van het beeld, van de metafoor, de allegorie. De allegorie in de protestantse wereld is er een van het woord van de logos zelf. Die is niet picturaal. Als je naar Bach luistert, dat is de helderheid van dat Christusverhaal. Hoe hij dat erbarmen, Dat heb medelijden met mensen. Het gaat allemaal door die woorden. Bij ons gaat dat door beelden in ons hoofd. Heel die Hollywood-productie van beelden sinds de 15e eeuw in de kerken. Dat is eigenlijk iets ongelooflijks. En ik ben mij pas later bewust geworden van het feit dat dat onze fascinatie verklaart voor kunstenaars, waar men bijvoorbeeld in, ik zal maar zeggen, culturen die minder met het beeld denken, grote moeite mee heeft. En Thierry de Cordier, dat is puur de duisternis van beelden uit onze cultuur. En ik voel me daar heel erg mee verwant met dat, met dat geheim van de iconografie.
Ja. Je hebt het over een geheim. Als je het verschil neemt in poëzie, Noord-Nederlandse poëzie, je had het over syllogismen. Het komt bijna een oplossing uit de bus.
Er komt bijna een oplossing uit de bus. Een pointe.
En bij ons niet.
Nee, er is geen pointe.
We zijn verloren.
Vandaar dat je nu en dan Nederlandse dichters zult zeggen, de Vlaamse poëzie stelt niets voor. Omdat ze naar die pointe zoeken.
Die is er niet.
De pointe is er niet, maar de beleving is er. De kern van het gedicht dat, dat helemaal drijft op een allegorie en op zijn fascinatie voor beelden, die kern is veel vloeibaarder, die is veel geraffineerder.
Dat is veel interessanter.
Dus daar, dus voor mij is die, ik ga daar geen waardehierarchie in aanbrengen, want dan krijg je polemiek. Het interesseert me niet om daar polemiek over te hebben. Maar het is wel mijn culturele context. En ik herken daar wel natuurlijk die waarde in. Terwijl ik het dan vaak moeilijk heb met de schrale syllogismen die naar een pointe leiden. Want dan denk ik, ja, fraai gedacht hoor. Maar ik wil van lyriek iets blijkbaar veel ouders. En dat maakt het voor mij ook hedendaags, omdat dat oeroude totemistische in de poëzie. Ja, Adorno heeft ooit gezegd, het is het donkere in de dichting, de dichtdoemen dat ons aantrekt. Het is de duisternis die verleidelijk is. Het is niet dat neonlicht van een enge verlichtingsfilosofie. Hmm. En ik zeg niet dat dat in andere poëzie zo is, noodzakelijkerwijs. Het denken heeft ook genoeg geheime kamers op zich zonder beelden. Maar ja, het beeld is voor mij bijzonder belangrijk. En toen ik mijn boek Het Bedenkelijke schreef over het opzenen, heb ik een hoofdstuk gemaakt over het beeld. En als je weet dat Heidegger zegt dat voordat jij en ik kunnen zijn, er eigenlijk al een zijn is, waarvan jij en ik alleen de zijnden zijn, en ik dat toepas op het beeld, dan denk ik, dat is waarschijnlijk voor het beeld ook zo. Er bestaat in ons, in onze hersens, al een beeld van het beeld voor we beelden zien. We hebben leren beelden zien. Je zou de Boreling moeten kunnen interviewen om te weten hoe het tot stand komt. Het moet iets fantastisch zijn, neurologisch gezien.
Wat er allemaal gezien
wordt. Hoe de zichtbaarheid zichtbaar wordt. Bij de Grieken is dat een mythe. Ik heb die bij Roberto Calasso gewonnen. Een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb. De bruiloft van Cadmus en Harmonia, Roberto Calasso. Hij herwerkt alle mythes met inbegrip van de apocryfe versies. Dat is fantastisch om te lezen. Op een bepaald moment komt hij met een Dionysus-mythe aan die ik nog nooit gehoord had. Op het moment dat Hades en Zeus er al zijn en Kronos, is de wereld nog niet zichtbaar. De tijd is er al wel, maar er is nog niemand om het zichtbaar te maken. En dan ontstaat de god Phanes. Phanes is van de stam van Phainestai, fenomeen komt daarvan. Dus de fenomenen, de verschijnselen, ontstaan omdat de god Phanes opstaat. En Calasso schrijft letterlijk, de zichtbaarheid werd zichtbaar. Ik vind dat van een onvoorstelbaar antropologische diepte. De zichtbaarheid moet ooit zichtbaar zijn geworden.
Maar wat was er dan daarvoor?
Waarschijnlijk, in de mythes alleen het duister. Net zoals in de christelijke leer. Ja. Toen was het licht, fiat lux. Dat is eigenlijk een pendant van Phanes. God zegt, oké, ik steek het licht aan.
Hopla.
Ja, je ziet het. Als je het verklaart, dat je kunt dat fiat lux natuurlijk ook verstaan, wanneer is dat begonnen in de mens? Wanneer is de mens met zijn cortex beginnen zien dat hij zag? Dat is een fantastische vraag. Hè? Dat is het moment. Schelling heeft daar een onvergetelijke zin over neergeschreven. In de natuur slaat de mens de ogen op en beseft dat hij bestaat. In de mens Dus met de mens slaat de natuur zijn ogen op en hij beseft dat hij bestaat. Zonder ons beseft de natuur niet dat hij bestaat. Mijn kat weet dat niet. Dat is fiat lux, hè. Dat is zichtbaarheid plots van het beeld van de wereld is daar. En ik moet je zeggen, naarmate ik ouder word, kan aan mijn naderende dementie liggen, verbaas ik mij steeds meer over de meest kinderlijke vragen opnieuw. Ergens op het einde van Oleg en Terpentijn heb ik dat ook geschreven. Dat zichtbaarheid een onbegrijpelijk raadsel. Dat wij dat doen. Dat hier die dingen zitten die dat beeld omgekeerd zien dat door mijn hersens gecorrigeerd wordt. Noem maar op. Diepte, scherpte, kleuren zien.
En de hele dag.
Dat wij dat kunnen. En dat de hele dag door doen. En dat interpreteren. Ik kan momenten hebben tegenwoordig dat ik in een landschap sta en bomen om mij heen zie waaien. En dan denk ik, ik begrijp niet dat ik dat kan. En ik denk dat dat een vorm is van langzaam weer dichter bij je leven komen.
Ja, is de vraag,
in het midden van ons leven leven we te druk voor die vraag.
Heb je dan ook soms het gevoel dat je dingen opnieuw voor het eerst ziet?
Nee, dat voor het eerst zien, dat is een obsessie die ik lang gehad heb van hoe kun je ze weer zien, zoals toen je kind was. Ik weet nog, op een bepaald moment, ik was amper 30, denk ik. En ik loop door een park, het is winter. En ik hoor een kindje van een jaar of 4 tegen zijn papa zeggen, er ligt glas op de vijver. En dat, ja, dat is het. Dat is wat een dichter wil hebben. Dat zien, er ligt glas op de vijver. Dat is het eerste zien. Je kunt dat niet asceneren, je kunt daar niet naar terug. Maar ik heb soms wel schokken waarbij ik voel, ik herinner me iets wat ik me niet herinner. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Er is iets. Er wordt iets aangeraakt in al die synapse-triggers die constant door dat enorme labyrint gaan. Ik heb iets aangeraakt van toen ik 5 of 6 was. Ik weet niet meer wat het was.
Precies wat.
Ik was er bijna aan. Ik had een tijd geleden zo'n droom. Ik droomde dat ik onder een paard stond dat wel 10 meter hoog was. En ik stond onder die enorme benen van dat paard. En ik zie dezelfde dag mijn vader nog. Ik zeg, moet je nu wel weten wat ik gedroomd heb? Dat is toch zot, dromen onder onze benen van een 10 meter hoog paard staat. En mijn vader zegt, nee. Op je 3 jaar heb je onder het paard van de melkboer gestaan. En iedereen vereisde. Je was als jongen van 3 daar aan tussen staan. Dat paard had het niet gezien, dat paard kon je doodstampen. We hebben allemaal een moment van terreur beleefd omdat je onder dat paard stond. Hij stond naar de buik van dat paard te kijken. Dus wat is er gebeurd in mijn droom, 50, 60 jaar later ongeveer? Dat paard is meegegroeid. Ik heb die verhouding bewaard.
Maar het is er wel nog altijd.
Het is er nog. Dus ergens had ik daar contact gehad met dat eerste zien. En dat is natuurlijk zeer fascinerend.
Over dat lux, hè? Fiat lux en de neon. Je hebt het over beelden van kunstenaars. Je hebt het over de weldadige rust in een museum. En hoeveel, bijna zintuigelijk, hoeveel deugd dat doet. Maar er is ook heel veel lelijk beeld. Non-stop rondom ons. Nou, lelijk is een categorie die we misschien niet moeten aanraken. Maar je snapt wat ik bedoel. Er is heel veel non-stop beeld. We leven in een beeldcultuur. En jij zit achter je bureautje te schrijven.
Ik leef ook in een beeldcultuur. Je hebt geen idee hoe normaal een schrijver leeft als hij niet schrijft.
Maar jij gaat daar tegenaan met je boeken. Is dat ook... Hoe kan dat stand houden? Hoe kunnen die woorden op 500 pagina's stand houden tegen die constante stroom?
Die hoeven geen stand te houden. Die hebben voor mij een modus vivendi geschapen. En ik heb het geluk dat andere mensen het product van mijn modus vivendi ook mooi vinden. Meer is het niet. Maar ik kan een uur tevoren ook in een supermarkt staan die schreeuwerig is ingericht met al die lelijke kleuren waarvan de publiciteitsmensen denken dat wij ze leuk vinden. Dat wij er alleen maar migraine van krijgen. Je zit in de auto, je ziet de lelijkheid van de Belgische manier van leven langs onze steenwegen en zo. Ik ben 6 weken in het buitenland geweest en het valt echt op hoe lelijk dit land is. Sorry dat ik het zeg. Het valt echt op hoe weinig gevoel voor schoonheid wij nog hebben in onze openbare ruimte. Juist omdat wij een democratie hebben waarin iedereen zijn goesting wil doen. In Nederland is een democratie iets totaal anders. Hè? Dat wordt van bovenaf geregeld waar je zult wonen. En daar passen mensen zich in die collectiviteit. Voor een Belg is democratie, ik doe mijn goesting. Een totaal ander soort democratie. Maar we zien daar het resultaat van. En dat geeft de lelijkheid van de totale willekeur. Maar nu zeg ik iets heel gevaarlijks, want het zou kunnen betekenen dat ik droom van een totalitair regelen van die openbare ruimte, dat ze weer mooi is. En dat kun je ook niet. Schoonheid is een organisch iets. Je kunt dat niet zomaar terugdraaien. We zijn misschien een bepaald organisch iets voor schoonheid ergens kwijtgeraakt, maar alles wat we zeggen is partieel. Er zijn ook heel veel mensen die geweldig met schoonheid leven. Er is een hele generatie die naar inrichten van, als ze zich daar de mogelijkheden toe heeft, zich dat kan permitteren, om weer met zuiverheid te leven in een woonruimte, met stilte, met een groot raam, op een uitzicht, met een paar welgemikte dingetjes. Ja. Mensen zijn daar toch wel heel erg mee bezig, met schoonheid.
Maar daar komt misschien 's morgens, valt daar de krant misschien ook binnen op de deurmat. En daarin zie je ook beelden. Mm-hmm. Ik zie de laatste tijd steeds vaker dingen die ik liever niet had gezien.
Het beelden valt mij op dat de kranten harder. Je bedoelt in de beeldvorming van de krant? Of zo?
Kranten, televisie, noem maar op. In de beeldvorming van het nieuws misschien. Ik zie steeds vaker dingen waarvan ik denk, misschien moeten we niet alles zien.
Ja, er is natuurlijk een beeldinflatie aan de gang door de technologie, die ervoor zorgt dat we ook op je computer, dat je allerlei dingen ziet waarvan je denkt, dit wil ik helemaal niet zien. Je moet maar een dagje door je Facebook scrollen en je komt op een aantal dingen en denkt, is het godsmogelijk dat mensen dit filmen en op deze manier dan nog. Ja, wat moet je doen? Moet je een bepaalde esthetische disciplinering van de mensen vragen? Dat zou misschien opvoeding kunnen heten, ja. Een esthetische disciplinering. Ja. Smaak. Je zegt, ja, doe dit niet. Vrijheid betekent niet zomaar alles. Ook in het beeld is het is het interessanter om bepaalde dingen niet te doen.
Dan heb ik het ook over gruwel bijvoorbeeld.
Ja.
Er zijn in de laatste jaren dingen tot ons gekomen waarvan ik denk, ja, dat kan mijn verbeelding ook. Verbeelding klinkt altijd heel positief, hè? Maar dat kan in mijn verbeelding kan dat ook en maakt dat misschien nog veel, op een bepaalde manier zelfs moeilijk woord, maar echter dan de confrontatie met het echte beeld.
Er zit altijd voyeurisme in wanneer we die beelden bekijken. Zelfs wanneer het met afgrijzen is, is het omdat we er niet kunnen aan weerstaan, aan de verleiding om het toch te bekijken. Wanneer je het in je verbeelding doet, ik heb veel gruwel beschreven in de bekeerlingen, die pogrom bijvoorbeeld, speelt zich in je hoofd dan een vreselijke film af. En het kan nog erger. Je moet zelfs daar maat houden. Maar wat op ons afkomt als beeld, je hebt het nu eigenlijk ook over morele lelijkheid. Hè? Je hebt het niet alleen over esthetica, je hebt het over morele lelijkheid.
Misschien heb ik het zelfs over wat je daarnet zei. Over het voyeuristische aspect. Je denkt, ik kan nu wegkijken, maar ik kijk toch? Ligt de verantwoordelijkheid bij degene die het beeld aanbiedt of bij degene die kijkt?
Ja, ik weet nog dat ik 1 jaar of 10 geleden met Dirk Roofdhoofd, die zat te bulderen van het lachen dat hij had zitten kijken naar een borstamputatie op televisie.
En zei, grappig.
Ik werd ziek, ik wou het niet zien en ik heb toch gekeken, want ik vind dat zo verschrikkelijk. Dat is voor mij zoiets van schoonheid van de vrouw en de manier waarop dat dan. Dus hij zat daar helemaal in de knoop. En hij moest ongelooflijk lachen om zijn eigen domheid. Hij zei, ik kon die televisie niet uitzetten. En ik vereisde door wat ik zag. En ik dacht, waarom zet ik dat nu niet uit? Waarom wou ik dat zien? Dat is een heel legitieme vraag. Waarom willen wij kijken naar dingen wanneer we eigenlijk weten, het doet mij geen goed om dat te zien? Waarschijnlijk omdat we met een soort dogma leven in deze samenleving, dat wij moeten weten, dat wij alles moeten weten, dat wij alles moeten aankunnen, dat we anders kneusjes zijn, dat we met het dogma leven van, kijk de dingen recht in de ogen, je moet de waarheid durven zien. Maar er zijn zoveel verschrikkelijke dingen die de waarheid ook verwringen, die in excess zijn. De beelden zijn een ongelooflijk excess en ik geloof dat wij allen aangetrokken worden tot het excess. Anders zouden de Grieken de god Dionysus en de Bacchante niet hebben uitgevonden. De Bacchante toont excess tot en waar Agave heeft, geloof ik, haar zoon Pentheus vermoord. En later ziet, oei, ik ben in de gruwel geweest. Dus dat zijn heel oude verhalen.
Dus dan is dat kijken een soort van ongevaarlijke vorm. Of een veilige vorm van daaraan mee te doen.
Hoe bedoel je?
Nou ja, er is niet meer nodig dan jij in je eentje die kijkt.
Ja, ja. Dus het is een vorm om het bij te wonen zonder het bij te wonen.
Ja.
Ja. Ja. Terwijl, kijk, er zijn weinig verslaggevers van de oorlog, en ook Thucydides doet dat bijna niet, die ons zeggen hoe het moet geweest zijn na een veldslag. Als je met ons modern camera-oog daarop inzoomt, op wat dat moet zijn, die honderden die daar half afgeslacht liggen te sterven, de wonden die ze hadden, de Punische oorlogen, we weten dat het verschrikkelijk is geweest. We weten dat het zo verschrikkelijk was in de Eerste Wereldoorlog. Maar daar is al veel meer inzoom. Het modern bewustzijn is een insect, hè, dat zoomt maar steeds verder in. En je voelt dat men vroeger in de beschaving daar eigenlijk niet op inging, op die details. Op die sensationele details. Wanneer nu iemand de Punische oorlogen zou bijwonen, dan zouden we de verschrikkelijkste details te zien krijgen in de beschrijving. Dus er is ook iets gebeurd met ons inner camera eye, dat wij steeds meer willen zien, dat wij die revelatie willen beleven tot op het punt waar ze zich tegen ons keert en wij leeg en vernield en kapot achterblijven. En dat is de destructieve kracht van het beeld. Dus je moet inderdaad, denk ik, suggereerde dat er juist al, je moet op een bepaalde manier maat houden in je beeldconsumptie. En daarnaast heb je, dus als je gezonde voeding nodig hebt, heb je gezonde beelden nodig. Ik bedoel met schoonheid. Voor de meest eenvoudige mensen is dat een wandeling. Langs een weidje, een stukje bos. Door een mooie straat wandelen, een mooi plein zien. Een beetje schoonheid in je eigen huis, een bloem op tafel. De ordening, de manier waarop je een boek legt op je tafel. Dat je denkt, ik vind het fijn dat het zo ligt. Dat moet je vasthouden volgens mij om je geestelijk evenwicht te bewaren. Want de beelden zijn tot een dergelijke almacht uitgegroeid dat ze ons geestelijk kunnen vernietigen.
Ja, dus er gaat ook heel veel, dan neem ik me toch niet het minste sprongetje, want er gaat ook heel veel beeldvorming achter schuilen. Er wordt ook veel voor ons beslist.
Dat is beeldideologie, natuurlijk. Ja. Ja. Ik denk, een van de voorbeelden waar het duidelijkst is de porno natuurlijk.
Ja.
De porno is in principe lelijk.
Ja, en dat vinden we allemaal, tot op zekere hoogte.
Ja.
Ja.
Dus als je daarop inzoomt, dan heb je niks. Het totaal inzoomen op de intimiteit is niks. Het heeft gewoon geen betekenis meer. En toch blijven massa's, kerels voornamelijk,
nou ja,
inzoomen op de pars pro toto van het geheel, op de seksorganen. Dan denk je maar, qu'est-ce que ça me dit rien. Er is geen emotionele context, er is geen belevingscontext. Het is iemand die het altaar openrukt en zegt, ik wil dat lichaam van Christus zien. Er staat alleen maar een kelkje in dat daarna verwijst. Dat is betekenis. Want dat lichaam is daar niet.
Ja, dus liever een gordijntje ervoor, hè?
Wel, het gordijntje hoeft er niet voor mij. Ik ben geen sensor. Ik kan er goed mee leven dat dat bestaat. Maar het interessante is, ik heb het daar in mijn boek over het obscene ook over gehad. Als je erop inzoomt, blijft er niets over. Het obscene is juist dat het geen betekenis meer heeft. Niet dat je dat toont. Ik vind het persoonlijk geslachtsorganen mooi. Maar het feit dat je ze obsessief toont, daardoor lijken ze te verliezen wat eigenlijk hun betekenis is. Omdat je ze afzonder. En dat is ook iets wat de beelden doen. De beelden zonderen af, zoomen in. En de inzoom is zeer interessant, maar hij is dat camera eye. En je moet achteraf toch weer je grote plan kunnen zien.
Of omdraaien, dat is wat Joris Luijendijk heeft gezegd, denk ik, als eerste hardop. We zien wat de camera ziet. Draai de camera om. En het verhaal is veel groter en veel veelzijdiger.
Dat is een feit. draai je de camera om. Het eerste wat je ziet is een cameraman in paniek.
Bijvoorbeeld.
Die zegt, ik wil niet gefilmd worden.
Ja.
Ik heb ooit Patrick de Spiegelaar gefotografeerd. Hij wist niet waar het was.
Patrick de Spiegelaar gefotografeerd.
Ik pakte zijn camera terwijl we aan het praten waren.
Verschrikkelijk.
Hij zat, hij schoot 3 meter weg. En dat was, we hebben daar heel mooi gesprek over gehad.
Dat is een omdraaiing, ja.
En die omdraaiing is zeer interessant. Ja. Maar ook wat achter de camera te zien is. Hè, dat beeld daarachter. De camera heeft waarschijnlijk een enorme impact op ons beeldvormingsbesef. Dat zou wel eens kunnen. Dat we eigenlijk allemaal al gedisciplineerd zijn door de camera. Zonder het te weten. Dat zou wel kunnen. Het is focalisering. Het is naar dat ene punt toe en de rest wegsnijden. Dus dat betekent dat we analytischer denken dan vroeger.
Ja.
Afgescheidender denken. Terwijl we vroeger waarschijnlijk veel synthetischer keken. Of meer samenvattend keken. Filosofisch zou dat enige ingewikkelde conclusies kunnen opleveren.
Ja. Het zou kunnen.
Yeah.